Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? We zitten in de 40 dagen tijd en u weet het, overal worden dan opvoeringen uitgevoerd. De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, soms de Johannes Passion. Ik wil het eens hebben, dus passend in deze 40 dagen tijd, over het lijdensverhaal. En ik heb deze keer gekozen voor het evangelie van Marcus. Het lijdensverhaal bij Marcus. Marcus is heel beknopt, dus de kortste evangelie. Maar in zijn beknoptheid is hij net zo veelzeggend als de andere. Laat ik beginnen met een inleiding. Een oud verhaal in een nieuwe tijd. Heel veel mensen gaan naar de Matthäus Passion zonder dat ze geloof hebben. Althans, dat zeggen ze zelf. En ze zeggen, het maakt ook niet uit of je gelooft of niet. Het is gewoon mooie muziek. Dat mooie muziek is, dat is waar. Maar met geloof kijk je er toch ook anders tegenaan. Maar ook zonder geloof, wat kan de Matthäus Passion betekenen? Kan het een sprankje hoop doen opwekken? Kan het iets aansteken? En ik denk het wel. Er was dus een mens die alles zelf wilde maken. Hij zichzelf, zijn geluk, zijn toekomst. Hij wilde zijn eigen leven regisseren. En die mens zouden we kunnen noemen de moderne mens. Hè? Trots op zijn zelfstandigheid, op vooruitgang. En in onze wereld, ja, vooruitgang, dat is de heilige motor, hè, die elk probleem moet oplossen. Autonomie, hè, zelf allemaal kunnen bepalen, dat is het hoogste recht. Zelfredzaamheid. Kijk eens hoeveel zelfhulpboeken er zijn. Dat als voorwaarde. En het lijden, dat zien we het liefst als een, ja, als wat, een fout in het systeem. Als een beuk die met genoeg kennis en innovatie te verhelpen is. Wetenschap en techniek, ja, die betekenen veel. En dat kan nog veel voor ons betekenen, heeft het ook al gedaan. Maar de echte problemen oplossen is weer een andere tijd. We leven in een eeuw van echt ongekende mogelijkheden. Hè? Denk aan AI, kunstmatige intelligentie. Het ontplooien van eigen identiteit, wat we zo hoog aanslaan in onze tijd. En ook van de verlangens, dat allemaal als hoogste doel wordt gevierd. Maar toch, deze, ik zou haast zeggen, blinkende achtergrond. Het is niet alles goud wat er blinkt overigens. Daar staat een oud en een rauw verhaal in schril contrast daarmee. Het is het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus. Ik neem, zoals gezegd, Marcus tot uitgangspunt. Het lijdensverhaal, de kroniek van een jonge profeet die faalt in het aanzien van de wereld. Het blijft stil, te midden van valse aanklachten. Pijn en vernedering ondergaat hij. En ogenschijnlijk zonder zichtbare triomf. Voor een oppervlakkige lezer van het lijdensverhaal is het eigenlijk een tragische ondergang van een idealist. Een idealist, ja, een tragische ondergang. Ja, hij sterft op een gruwelijke manier. Voor de cynicus mag dat misschien een bewijs zijn dat zachtmoedigheid, de zachtmoedigheid van Jezus, dat niks oplevert. En voor de moderne, seculiere mens, en die hebben we nogal wat, het is de meerderheid volgens de statistieken, ja, die betwijfelt wonderen. En religieuze taal, ach, dat vat hij op als louter symbolisch. Geen historische realiteit, maar louter symbolisch. En ja, dan lijkt het op het eerste gezicht slechts een moreel drama met een teleurgang als afloop. En toch is het opmerkelijk hoe dit verhaal van lijden en mislukking, hoe dat blijft resoneren in onze tijd. De Matthäus Passion en de Johannes Passion, het is nog altijd ongekend populair. Ik ga er zelf ook al elk jaar naartoe, inmiddels al 35 jaar geloof ik. En de zalen zitten vol. Alsof er een stille wijsheid in verscholen ligt die onze moderne zekerheden toch een of andere manier onderuit kan halen. Of dat ze zeggen van, ja, er is toch een gemis. En hè, is dit alles, hè, het liedje van Doe Maar. En Matthäus die blijft trekken, de Passion. Voor een verhaal dat eindigt met een man aan een kruis, is dat verbazingwekkend. Verbazingwekkend levend ook, dit verhaal. Bach, hij wordt ook wel eens de vijfde evangelist genoemd. Hij heeft heel wat mensen uiteindelijk tot geloof gebracht. Juist om de manier waarop hij, ja, waarop hij het verhaal in noten omzet, met al zijn dramatiek en emotie erbij. En misschien juist omdat het zich niks aantrekt van onze, ja, moderne obsessies en eigenaardigheden, en dat het een dieper geheim aanroert. Dat wie verliest, zou kunnen winnen. Dat in zwijgen, wat Jezus deed, hè, een waarheid schuilt die harder spreekt, luider spreekt dan, ja, dan onze moderne leuzen. Dat de machtigen zichzelf omverwerpen, terwijl de zwakke een kroon van doornen draagt. Hè, de machtigen, kijk eens naar de keizer Augustus, keizer Julius Caesar, koning Herodes. Wie heeft het er nog over? En kijk eens naar die man die sterft aan het kruis. De hele wereld heeft het erover. Kijk maar eens naar het Sint-Pietersplein. Kijk maar eens als een paus die ziek is. Alle nieuwsmedia die berichten erover. Laten we eens op zoek gaan naar die verborgen wijsheid. En we duiken, als je dat goed vindt, in vijf opvallende aspecten van het lijdensverhaal van Marcus. Dus hè, het lijden, het zwijgen, het falen, de macht of onmacht en de zelfgave. En laten we die spiegelen aan onze tijd, aan onze moderne waarden van autonomie, vooruitgang, zelfredzaamheid en zelfverwerkelijking. Want dat is wat Jezus doet, hè? Hij houdt ons altijd een spiegel voor. Hij houdt ons een spiegel voor. En wat zien we in die spiegel? Wat, dit oude verhaal, welke spiegel houdt het die ons voor? En waarom zou het, zelfs zonder geloof in bovennatuurlijke wonderen, nog steeds betekenisvol kunnen zijn voor iemand van nu, ook als hij niet gelooft? Het eerste aspect, het lijden. En dat wil ik dan zetten tegenover wat in onze tijd vooruitgang heet. En vooruitgang is niet altijd een verbetering, volgens mij. Marcus. In Marcus' evangelie wordt het lijden, het wordt helemaal niet verhuld. Het wordt helemaal niet weggepoetst. Wat zien we? We zien Jezus, de centrale figuur, in doodsangst, zwetend in de tuin. Ja, vrienden die slapen. Kunt je dan nog een uur met mij waken? Kennelijk niet. Ze zijn allemaal in slaap gevallen. En hij is daar alleen, wetend wat hem te wachten staat. Het enorme lijden. Vergeet niet, hè, Jezus is God, maar ook mens. En een mens kan pijn voelen, een mens kan honger krijgen, een mens kan beledigd worden. Jezus, hij valt op zijn knieën en smeekt of de bittere beker aan hem voorbij mag gaan. Nee, dit is geen held die ongevoelig is voor pijn. Het is een mens die de volle zwaarte van angst en lijden voelt. En het is nogal een dood, de kruisdood. He, u weet het, he, alle machthebbers hebben zo hun afschrikwekkende middelen om mensen maar in toom te houden. He. Hitler had zijn concentratiekampen, Stalin zijn gulags. En de Romeinen, de kruisdood. O wee, als je ons tegenwerkt, je weet wat je te wachten staat. Werkte de Jezus de Romeinen tegen? Eigenlijk niet. Hij bemoeide zich er nooit mee, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. De nachthemel, die blijft stil, terwijl Jezus bidt. En nee, het is geen engelenleger dat hem te hulp komt. En uiteindelijk staat hij op, aanvaardt het lijden dat komt. Nee, het is niet iets wat hem overkomt. Hij gaat het wel bewust tegemoet. Met bevende benen, maar met vaste wil. Vooruitgang in onze moderne tijd, wat betekent dat? Minder lijden, meer controle, voortdurende verbetering. We eren de wetenschap die ziekte bedwingt. En dat is terecht overigens, want het is een groot goed. En we eren ook de techniek die ongemak elimineert. En we geloven, althans we hebben dat lange tijd geloofd, dat elke generatie het beter zal hebben dan de vorige. Dat is ook lang zo geweest. Vooruitgangsoptimisme, ja, dat zit in ons DNA, lijkt het wel. En lijden past daar niet in. Pijn beschouwen als, ja, een dom ongeluk, als pech. Iets dat ons overkomt, dat onze groei stoort. We hebben het dan ook over het probleem van het lijden. Alsof het, ja, om een soort technische uitdaging is om dat op te lossen. Kijk, problemen zijn er om op te lossen. Het probleem van het lijden. Maar precies hier legt Marcus' verhaal een paradox bloot. En een paradox die schuurt. Hij stelt dat lijden niet louter een te verhelpen fout is, maar een diep menselijke realiteit die een betekenis kan onthullen. Jezus, de hoofdpersoon in het verhaal, die groeit niet ondanks zijn lijden, maar erdoorheen. Terwijl vooruitgang ons leert naar vooruit te kijken, dwingt het lijden ons om stil te staan en naar binnen te kijken. Het evangelie durft te suggereren dat er in lijden een omvorming schuilt. Niet in de zin van een verheerlijking van pijn, uiteraard niet, want dat moeten we nooit doen. Maar het is wel een realiteit, het is een waarheid. En die gaan we liever uit de weg. Kijk hoe Jezus zijn lijden draagt. Kwetsbaar, zeker en toch waardig. Hij vlucht niet voor de beker die hem wordt aangereikt. En in een cultuur van, ja, constante vooruitgang, althans zo zien we toch, is stilstaan gelijk een achteruitgang, zo zeggen we vaak. Hè? Maar hier blijkt dat stilhouden bij het kruis juist een doorbraak is. Het is alsof Marcus ons influistert: soms bereik je meer door iets te ondergaan dan door te overwinnen. Het lijden van deze ene rechtvaardige, die onthult de grenzen van ons maakbaarheidsideaal. We denken dat alles maakbaar is, hè? Dat we het allemaal zelf kunnen regisseren. Maar nee, het lijden laat zien, daar zijn grenzen aan. We hebben niet alles in eigen hand. We kunnen nog zo vooruitstrevend zijn. Ooit worden we geconfronteerd met iets wat niet maakbaar is, wat we niet in de hand hebben. Verlies, pijn, dood. En wat dan? Wat dan? De moderne mens die alleen vooruit kan, die heeft daar geen antwoord op. Die heeft geen antwoord als de weg doodloopt, dood lijkt te lopen. Het lijdensverhaal houdt onze tijd een spiegel voor, hè? En misschien ligt net daar, in dat donkere dal, dat we ten koste wat kost willen vermijden, een bron van inzicht of zelfs van verbondenheid met anderen. Onze vooruitgang, nou, die is kostbaar, daar hebben we veel voor over. Maar zonder een plek voor de realiteit van het lijden wordt het eigenlijk iets heel oppervlakkigs, een heel dun laagje. Het kruis, Marcus plant het pontificaal midden, nou ja, als het ware midden op ons pad van progressie, midden op onze snelweg van vooruitgang. Een teken dat betekenis soms geboren wordt op de puinhoop van onze onzekerheden. Het is waar, hè? Soms moet je een dieptepunt bereiken om een ommekeer te bewerkstelligen, om dan pas te zien, het moet anders, het kan anders. Dat was het eerste punt, lijden, en dan geplaatst tegenover onze tijd van vooruitgang. En dan het tweede punt, stilte. En dan wil ik dan plaatsen tegenover autonomie. We hebben het zelf allemaal in de hand, hè? Een van de meest verbijsterende momenten in Marcus' vertolking van het lijdensverhaal is de stilte van Jezus. Wanneer hij daar voor het tribunaal staat, Hij wordt overspoeld door valse beschuldigingen. En iedereen weet het, dat het valse beschuldigingen zijn. Wat doet hij? Hij kiest ervoor niet te antwoorden, zich niet te verdedigen. Jezus bleef zwijgen. En die woorden die echoen door de rechtszaal. Hè? Het is een proces daar. Hè? En die wekken zelfs de verwondering van de Romeinse prefect. Waarom antwoord gij niet? In een wereldrijk waar macht zich doorgaans toont in retoriek en een spraakwaterval en redenering, verbreekt Jezus de machtslogica door stil te blijven. Geen zelfverdediging, geen smeken om genade, geen protestkreet om rechtvaardigheid. Diepe stilte als een zwarte kloof te midden van het geschreeuw dat aan alle kanten opklinkt. Onze tijd is een tijd van autonomie. Hè? Dat wil zeggen, letterlijk betekent dat zelfwetgeving. Oftewel, zelf bepalen wat je doet, wie je bent. Je eigen leven willen regisseren. Zelf bepalen dat je de hoofdpersoon bent. Zelf bepalen wie er een mee laat doen en wie niet. En de autonome moderne mens, nee, die laat zich niet de mond snoeren. Hij gelooft in het recht om zijn eigen waarheid uit te spreken en zich te verdedigen en te ontplooien. Spreken is macht. Hè? We argumenteren, we twitteren, we discussiëren om onze autonome wil vorm te geven. En als ze geen gelijk krijgen, omdat we eigenlijk geen argumenten hebben, wat doen we dan? Zwijgen we dan? Nee, dan gaan we schreeuwen, des te harder. Zwijgen lijkt op het opgeven van die macht. Het lijkt op een teken van zwakte. Het lijkt op onderwerping. Waarom zou iemand die onschuldig is zwijgen als hem onrecht wordt aangedaan? En de moderne reflex is eerder: sta voor jezelf op, laat niet over je heen lopen. Neem de regie over je leven. Autonomie, dat vergt stem, keuze, actie en desnoods geschreeuw. En juist daarom prikt deze zelfgekozen stilte van Jezus zo sterk door onze overtuigingen heen. De paradox, je weet het, evangelie is vol paradoxen. Hè? De paradox hier is ook weer snijdend. Hier staat een man die gelooft in een hogere waarheid, die zijn eigen overleven en die waarheid hoeft hij niet met geschreeuw te bewijzen. Zijn zwijgen, nee, dat is niet machteloosheid. Het is geladen met betekenis. Het dwingt omstanders en luisteraars bij de Matthäus-persoon of de Johannes-persoon of de lezers van het Marcus- en Lucas-evangelie. Het dwingt ons na te denken. Wie reageert er zo? Waarom? Wat voor mens reageert er zo? Het is alsof Jezus in het relaas van Marcus dat optekent een vrijheid bezit die dieper gaat dan de autonomie van de vrije mens. De vrijheid om niet te hoeven spartelen tegen onrecht, omdat die geworteld is in iets groters, in iets overkoepelends. Dat je opgenomen bent in een groter geheel, een groter verhaal. Wij worden ook geconfronteerd met de stilte van God in dit verhaal. Aan het kruis schreeuwt Jezus uiteindelijk in verlatenheid: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Eli, Eli, lama sabachthani, we kennen het uit het lijdensverhaal. En er komt geen antwoord van de hemel. Die stilte, het is een huiveringwekkend moment van goddelijke afwezigheid. Voor een gelovige klinkt dat mysterieus. Hè? Voor de ongelovige is het herkenbaar natuurlijk. Hè? Het universum zwijgt op onze diepste waarom-vragen. In Marcus wordt dat niet gladgestreken en ook niet snel opgelost. Die schreeuw die blijft hangen in de lucht. Hij gaat naar een uitvoering van de Matthäus-passion en daar valt ook even letterlijk een stilte. Ook dat is een spiegel hier weer. Hè? De moderne mens, autonoom, mondig, die kent ook momenten dat zijn roepen in de leegte schijnt te verdampen, te verstillen. En wat doen we dan? Vervallen we in cynisme? Of durven we, net zoals de gekruisigde, de wanhoop onder ogen te zien zonder meteen weg te lopen? De stilte in het leidersverhaal tart onze drang naar controle en zelfbeschikking. We willen zo graag controle hebben. We verzekeren ons voor van alles waar we geen controle over hebben, zodat het toch nog gedekt is. Zelfbeschikking. Ik regel het zelf wel en een ander hoeft mij niet te vertellen wat ik moet doen. De moderne mens suggereert dat echte autonomie misschien niet betekent altijd maar je zin te krijgen of je stem te laten horen. Maar ja, je kunt ook jezelf verliezen in een groter zwijgen. En soms is zwijgen een vorm van spreken. Het zwijgen van Jezus, dat is echt luid en duidelijk in zijn betekenis. Het zegt ons dat niet elk onrecht te verhelpen is met een weerwoord. Dat er een kracht schuilt in het verdragen zonder verbittering. Voor een cultuur die elke stilte opvult met muziek, met nieuws, met geroezemoes. Kijk maar om je heen, het is gewoon nergens meer stil. En voor die cultuur is die stilte diep, ja, subversief zou ik haast zeggen. Het nodigt ons uit om de existentiële stilte niet weer op te vullen met lawaai, maar eens te luisteren naar wat die stilte ons vertelt. In de stilte horen we vaak dingen. In de stilte horen we vaak iets anders dan we normaal horen met al het gepraat. En misschien ontdekken we daar wel een innerlijke vrijheid. Die, nou, daar kan geen tiran of keizer of Pontius Pilatus kan dat ons afnemen. Een vrijheid die anders is dan die autonomie waar we zo aan hechten. Maar die haar paradoxaal verdiept. Aan het eerste punt het lijden. Tweede, de stilte. En dan een derde punt, falen. Falen, ja, wij zijn toch van de tijd van zelfredzaamheid. Geen verhaal is zo eerlijk over falen als de passie van Marcus. Waar heroïsche eposen hun helden glansrijk door beproevingen loodsen. Wat doet Marcus? Die tekent vooral de misstappen van bijna iedereen rondom Jezus. Want kijk maar, zijn beste vrienden. Ze vallen in slaap in het uur dat hij ze het hardst nodig heeft. Een van zijn intimi, Petrus, die verzekert hoogmoedig dat hij hem nooit zal verloochenen. En kraaide de haan die tweemaal. En Petrus had hem 3 keer verloochend tot tranen toe bewogen door zijn eigen lafheid. In de Hof van Olijven dan. Er is een anonieme jonge man die zo paniekerig vlucht wanneer Jezus gearresteerd wordt. Iemand pakt hem vast, maar hij laat liever zijn kleren achter en vlucht naakt de duisternis in, dan dat hij inderdaad vastgehouden wordt. Het is bijna grotesk. Niemand blijft overeind. Ze vluchten allemaal. Petrus volgt nog een beetje op een afstand. Hij is verraden. Allemaal falen ze op verschillende manieren. Misschien behalve Johannes, de jongste. Hij was nog jong. Hij wordt niet voor niks op oude schilderijen altijd afgebeeld zonder baard. Waarschijnlijk een jaar of 17 misschien. En 3 jaar eerder riep Jezus hem, kom, volg mij. Toen moet hij een jaar of 14 zijn geweest. En deze Johannes die rust ook tegen Jezus borst bij het laatste avondmaal. Hè? En Augustinus zegt het fraai. Hij luisterde naar Jezus' hart. Maar verder, allen falen ze. En allemaal op verschillende manieren. Zodra trouw pijn kan betekenen. En deze rauwe catalogus, deze rauwe opsomming van falen, die staat helemaal haaks op het ideaal van onze tijd van zelfredzaamheid. We leren al vroeg dat we op eigen benen moeten staan. Dat we sterk moeten zijn. Dat we zelf onze problemen moeten oplossen. Hulp vragen voelt als een zwakte, falen als iets om te verbergen. De zelfredzame mens die trotseert de storm en die houdt zijn kleren aan, toch? Maar hier in Marcus verliezen zelfs de stoerste leerlingen hun mantel. Het lijdensverhaal, het erkent menselijk falen. Zonder omhaal, het wordt niet toegedekt. Het wordt, de Bijbel is ook bloedeerlijk, ook in dat opzicht. En het is alsof Marcus wil zeggen, kijk, zo zijn de mensen nu eenmaal, zelfs de beste onder ons. Het is een soort genadeloze eerlijkheid die in onze succescultuur zeldzaam is. wat zetten we op internet, op Instagram, op Facebook, op X? Nou, wat er allemaal zo geweldig is in ons. Onze overwinningen, zal ik maar zeggen. En hoe goed het allemaal gaat. En hoeveel vrienden dat we hebben. Niet onze angsten. We vieren zelfredzaamheid. Niet onze afhankelijkheid. En toch is er bevrijding in deze eerlijkheid over falen. Want pas meneer Peters heeft gefaald en bitter weent. Hè, we horen het erbarmen dich, hè, dat het door merg en been gaat. Pas meneer Peters bitter weent, ligt de weg open naar echte verandering. Zijn zelfbeeld van ontastbare trouw is aan diggelen. En wat overblijft is een nederige mens die weet dat hij het niet alleen redt. En daarin zit zijn redding. De moderne mens die in zijn eigen maakbaarheid gelooft, die dreigt juist verstikt te raken door het ideaal van onfeilbaarheid. Burn-outs, angststoornissen, die tieren welig in onze samenleving. Hè? En iedereen die ieder individu opzadelt, ja, met een verwachting, het moet allemaal volmaakt zijn en je moet het allemaal zelf kunnen regelen. En als dat niet is, ja, God, wat is het dan? Ben je dan mislukt? Vandaar die burn-outs en angststoornissen. We zitten zo vast aan die zelfredzaamheid. Het lijdensverhaal biedt een ander perspectief. Falen is menselijk. Het begint al, onze serie Adam, waar ben je? Hij meende het zelf anders te kunnen, toen ging het mis. Adam, waar ben je nu zonder mij? Maar goed, God laat hem niet in de steek. En Adam en al zijn opvolgers, die wisten falen, is menselijk. We zijn niet volmaakt. Er is een gebrokenheid in de wereld. Er schuilt waarheid in onze gebrokenheid. Leonard Cohen zingt het mooi, hè? Er zit een barst overal in, maar juist door die barst kan het licht schijnen. En laat dat licht toe. Dat is provocatief. Het zegt, je bent niet zo autonoom als je denkt. En dat is niet erg, dat is oké. Anderen hebben jou nodig en jij hebt anderen nodig. En ook de ander met een hoofdletter. In Marcus wordt Jezus uiteindelijk geholpen door een buitenstaander. Simon van Cyrene. Hij draagt zijn kruis een stuk verder voor Jezus. Omdat Jezus fysiek bezwijkt onder de last. Hij valt zelfs om de derde maal onder het kruis. Vergeet niet alleen dat kruis is zwaar, maar ook die afschuwelijke geesteling, die marteling die hij heeft ondergaan. Het heeft hem uitgeput. Zelfs de held van het verhaal heeft een helpende hand nodig op weg naar Golgotha. Wat een beeld, de Zoon van God. Zoals gelovigen hem toch zien, hè? Misschien niet alle Matthäus Passion bezoekers. De Zoon van God die niet te trots is om geholpen te worden door een toevallige voorbijganger. En als dat geen frontale aanval is op onze trots van zelfredzaamheid. En dit alles houdt ons echt die spiegel voor, hè? Alweer. Hè? Hoe gaan wij om met onze eigen mislukkingen en zwakheden? Durven we toe te geven dat we anderen nodig hebben? Dat we het niet altijd zelf kunnen? En de leerlingen in het Marcus-evangelie, nee, die konden hun falen niet ontkennen. En uiteindelijk zou juist die erkenning hen sterken om anders te worden. Lees straks, hè, na het lijdensverhaal naast Pasen, de handeling van de apostelen. Kijk eens hoe ze toen moed vatten. Juist doordat ze hun falen erkenden en beseften, we hebben iemand anders nodig. Onze maatschappij, ja, die mag dan zelfredzaamheid aanprijzen. Maar ze hunkert ook naar mensen die durven toegeven dat ze niet perfect zijn. En in die zin is het lijdensverhaal verrassend modern in zijn eerlijkheid. Het ontmaskert de illusie van de perfecte held. Het biedt troost aan iedereen die struikelt. Je bent niet alleen. Zelfs de grootste heilige kende momenten van zwakheid, van laffe paniek. Ook dat is zo eerlijk, hè, en zo menselijk. Lees het verhaal dus maar van een heilige, van welke ook. Niemand liep het over rolletjes. Het is een uitnodiging om menselijkheid te omarmen in plaats van onkwetsbaarheid na te jagen. En misschien is het beter een nederige leerling te zijn die fouten maakt dan een zelfverklaarde held die met angst leeft voor de eigen val. En dan kom ik aan een volgend punt. Macht in zwakheid. En nu komen we bij de kernparadox van Marcus. De kwestie van macht en onmacht. Alles aan het lijdensverhaal lijkt te wijzen op zwakte. Jezus wordt gevangen genomen, bespot, geslagen, beledigd, uiteindelijk gespijkerd aan een endhout en daar hangt hij dan aan, opgehangen aan een kruis als een weerloze misdadiger. De machthebbers, de Romeinse autoriteiten en religieuze leiders, die lijken te zegevieren, kruisig hem. En zo verloopt het inderdaad. En ze hebben de orde gehandhaafd. Want ja, God die Jezus, het leek wel een opstandeling die uitgeroeid moest worden. Hun macht werd bevestigd. Want wie staan er aan de voet van het kruis? Daar staan de priesters zelf genoegzaam te grijnzen. Want wat zeggen ze? Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden, spotten ze. Het is het triomf van ogenschijnlijk sterken over de zwakke. Macht heeft gewonnen, zo lijkt het. En de enige kroon die de mensheid haar God kon geven was een kroon van doornen, een bittere spot. De een nog bitterder waarheid verbergt dan de ander. De ware macht ligt niet waar wij denken. Terwijl Jezus sterft, gebeuren er vreemde dingen. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. De hemel hult zich in duisternis, midden op de dag, hè? Alsof de natuur rouwt of protesteert. Dat doet ze eigenlijk ook. En dan is daar die geharde Romeinse centurion. Die man van macht en discipline. Die heel wat executies heeft bijgewoond. En ook ziet hoe het er normaal aan toe ging. Hoe hij zelf werd uitgescholden en bespuwd. Maar dan ziet hij de wijze waarop Jezus sterft. Zelfs vergeving vraagt voor zijn beulen. Alles nederig ondergaat. Terwijl iedereen weet hij is onschuldig. En dat doet de schellen van zijn ogen vallen. Want dan roept hij, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En in Marcus Pennevrucht is dat het eerste menselijk getuigenis van Jezus' ware identiteit. En het komt niet op het hoogtepunt van een wonder, maar op het dieptepunt van vernedering. Tot slot van deze aflevering. We gaan de volgende week verder. Wat zegt het ons, moderne lezers? Het draait de definitie van macht om. Ware macht, zo suggereert het verhaal, toont zich juist in de zelfopoffering en standvastigheid te midden van onmacht. En Jezus kon anderen genezen en inspireren. Dat was zijn macht. Maar zichzelf redde hij niet van het kruis. Niet omdat hij het niet kon, zo willen gelovigen zeggen, maar omdat hij niet wilde. Omdat hij trouw was aan zijn missie en liefde voor de mens. Dat is belangrijker dan overleven. En in die optiek wordt het kruis geen nederlaag, maar een bizarre vorm van overwinning. Geen overwinning over anderen, maar over de zelfzucht en de angst die ons meestal regeren. Het is de macht van de liefde die zich liever laat breken dan zelf breekt met zijn wezenskern. We gaan de volgende week hierover verder.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon.
Adam. U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bewaard.